Goedenavond, dames en heren. Ik verzoek de statenleden om plaats te gaan nemen. En laat ik beginnen u allen eerst hartelijk welkom te heten bij deze toch wel bijzondere avond. In het bijzonder heet ik welkom onze gasten van de gemeente Noordoostpolder en Urk. Het is nu de tweede keer van deze commissie dat er een hoorzitting wordt gehouden met betrokken gemeenteraden over een belangrijk project. De eerste keer, en dat zullen we allen nog wel herinneren, was met de Raad van Lelystad over Flevokust. Laat ik dan gelijk maar iets droevigs beginnen. Het is namelijk de laatste commissievergadering van Sjoerd de Boer. Hij heeft u reeds per mail laten weten dat hij overstapt als burgerlid naar de gemeente Noordoostpolder. Ik heb begrepen dat code rood is uitgegeven voor de gemeente Noordoostpolder. Want Sjoerd, ik neem maar vast een klein voorschot, want je zal zo nog even worden toegesproken. Maar ik zal jou echt gaan missen. De boekhouder van deze commissie raken wij kwijt. En dat vind ik toch wel zeer jammer. Dat meen ik echt. Dus jouw grondige dossierkennis, je voorbereidingen, ja, die gaan we echt missen. Maar goed, je hebt voor die keuze gemaakt. Er zal ongetwijfeld een glanzende carrière voor je klaar liggen daar zo in Noordoostpolder. Dus ik wens je heel veel succes. Ik heb een bloemetje hier voor je klaarstaan. Die zou ik je willen overhandigen, maar je kan ook zeggen, nou laat hem maar in die bak met water staan, dan komt dadelijk wat. Geef ik nu het woord aan de heer Simonsen, die zal nog enige woorden spreken over jou.
Ik doe het maar even zo.
Ja, doe maar, Jacques.
Okay. Sorry, verstaanbaarheid. Dank u, voorzitter, dat ik eventjes hier mag spreken. Dat is een hele eer. En dat is niet omdat Sjoerd nou zo heel lang in deze commissie zat. Ik denk 2 jaar hè, dat hij hierin heeft gezeten. En ook niet omdat hij zo lang bij ons in de fractie was. Dat was heel kort voor SGP begrippen, dat was maar 6 jaar. Maar wel omdat dat een hele bijzondere tijd was. Het begin was bijzonder en die hele tijd was bijzonder. En daar ben ik blij dat ik hier vanavond even wat mag zeggen. Begin bijzonder, zult u zeggen. Het was een heel jong beroekie die het presteerde om tegen de gemeente Urk te procederen. Misschien 19 jaar of zoiets. Hij zal het zelf weten. En hij werd er uitgepikt door onze voormalige fractievoorzitter. Van als daar wat SGP-bloed doorheen stroomt, dan moeten we die maar in onze fractie hebben. Want hij won ook nog tegen de gemeente Urk. En al dus geschieden. Deel van onze fractie. En ik kan niet anders zeggen als die hele 6 jaar dat we op heel veel tijdstippen en met elkaar genoten hebben van het politieke werk. Met heel veel plezier, heel veel projecten aangedurfd hebben als fractie. Samen de schouders eronder. Het was ook een soort verslavend met elkaar. Dat ging ontzettend goed. Totdat het tijdstip kwam dat de gemeente Noordoostpolder zei, of in ieder geval de fractie ChristenUnie SGP in Noordoostpolder van, Sjoerd, zul je ons willen versterken, want de nood is hier hoog. En dat tekent jou, Sjoerd, een stukje dienstbaarheid. Ondanks dat we het zo goed met elkaar hadden, zei ja, volgens mij ligt mijn taak daar. En we hebben dat met elkaar beaamd. En gisteren hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan nou niet meer achterom zitten kijken van hoe goed was het met elkaar. Maar we gaan vooruit als fractie in een nieuwe constellatie. En jij in een nieuwe politieke werkkring. Met Gods hulp gaan we de toekomst in. Zo hebben we het met elkaar afgesproken. We kregen gisteren nog even een boodschap van je mee. We kregen allemaal als fractie een zak chips uit de World Potato City. En het statement wat je daarmee wou maken was van, ga toch alsjeblieft, beste fractieleden, af en toe eens op de bank zitten met je kinderen, een zak chips eten. Hè, want anders komt het ook niet goed. Dat was een hele mooie, duidelijke. Ik ga hem toch onthouden. Ik heb het gisteren niet beloofd, maar bij deze. Ik ga hem wel onthouden. Ik heb nog een cadeautje voor je meegebracht, Sjoerd. Aan de vooravond van 500 jaar reformatie heb ik een boekje uitgezocht van Maarten Luther. Dus die wil ik je even overhandigen.
Voorzitter, ik heb geen speech voorbereid, want dat ben ik ook niet van plan om te gaan doen. Maar ik wil iedereen bedanken. Ik heb echt altijd genoten van de commissievergaderingen. Hier zitten mensen aan tafel met hart voor Flevoland, die altijd het Flevolandse belang hebben gediend. En soms waren ze wat scherper van toon, soms waren hele goede gesprekken. Maar ik heb altijd iedereen gewaardeerd. Dus bedankt en ik wil jullie allemaal heel veel succes wensen en bovenal ook Godzegen met al het politieke werk wat jullie ook de komende tijd weer te doen staat.
Goed, dan gaan we gauw weer verder met de agenda. Kan de agenda worden vastgesteld zoals die aan u is toegezonden? Ja, prima. Mededelingen, agenda punt 3. Er gaat een intekenlijst rond voor de Statenacademie van 16 januari over de nieuwe wijze van verantwoorden van de fractievergoedingen. Dus daar kunt u zich voor aanmelden. Van onze zijde verder geen mededeling. Kijk ik even naar het college of die nog mededeling heeft. Nee, er wordt daar geschud van nee. Dus van die kant ook geen mededelingen. Gaan we verder met agenda punt 4. Terugkoppeling deelname Statendelegatie van de AER Summer School 2016. Sorry publieke tribune, maar dat moest ook nog even gebeuren, deze terugkoppeling. Ik geef het woord aan de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet alleen, ook blij dat er nu ook gemeenteraadsleden bij zitten. Dan kunt u ook zien dat niet alleen colleges altijd op werkbezoek gaan, maar dat ook bij ons dan de statenleden op werkbezoek gaan. En dat, we zijn naar Oslo geweest en we hebben daar hele goede impressies kunnen opdoen. We hebben het in drieën gedeeld. We laten u eerst een videofilmpje zien. De gekuiste versie kan ik u wel mededelen. Vervolgens gaan ook de deelnemers die zich in de film voorstellen, gaan ook nog een kleine presentatie en een toelichting geven van het gebeuren al daar in Oslo. En vervolgens zal Willem de Jager zal uiteindelijk de afsluiting geven van de resultaten die het uiteindelijk nog voor de provincie Flevoland zou kunnen gaan opleveren. Dus ik wil nu gaan, voorzitter. Ik weet niet of iemand het licht even kan dempen, want dan komt de film wat beter over. De video gaan starten.
Ik vind het heel erg belangrijk dat we met z'n allen in een divers team naar de AER Summer Academy gaan. Omdat het een hele grote kans is om op verschillende manieren elkaar te inspireren. En dat gaat zowel om verschillende beleidsthema's, maar ook tussen oud en jong. Of dat ik oud zeg, maar ervaren en minder ervaren om daar met frisse blikken elkaar te inspireren.
Flevoland is voor mij de toegangspoort naar de metropoolregio Amsterdam. Ik hoop hier in Noorwegen te zien of Osvold ook de toegangspoort naar Noorwegen is. Wat kunnen wij daarvan leren? Wat kunnen we daarvoor opsteken? Ik ben benieuwd.
Flevoland is een jonge provincie. Wij gaan horen hoe jonge ondernemers aan de slag kunnen komen en wat wij daarvan kunnen leren uit heel Europa.
Ik wil graag kijken of het inderdaad die toegevoegde waarde heeft wat men altijd ervan zegt.
Ik vind het belangrijk om Flevoland goed te vertegenwoordigen, goede verhalen van anderen te horen, zelf ook een goed verhaal te brengen en te netwerken en het land te zien.
Ja, dank.
So much about entrepreneurship, about how to be, how it's important to develop and manage your dreams. And that's what I want to do, all of you to do during the Summer Academy.
And we were already big by building the land in agricultural enterprising, and this has grown enormously the recent years.
And tourism. We are also a beautiful area with lots of nature.
Well, my name is Diertje de Vries. I graduated from my Master's of European Studies in 2013. I was very happy when I finally found a place at the province of Flevoland where I could start making some, more real experiences. And then we go to Sarah.
Yeah, hello. My name is Sarah. And I'm another example of how young people are on the labor market in the Netherlands.
Perfecte presentatie gehad van Margriet, Duwertje en Sarah, die de provincie wat agrofood betreft behoorlijk in de markt hebben gezet tijdens de presentatie. En er kwamen wonderbaarlijk ook nog fantastische ideeën van de andere landen naar voren. Dus een geslaagd operatie, als ik het zo mag zeggen.
Summer Academy 2016 hier in Saarbrücken en Noorwegen is voorbij en we kunnen terugkijken naar inspirerende dagen waar we veel hebben geleerd over ondernemerschap op verschillende schalen, dus ook alvast in het onderwijs, wat zeker interessant was. Ondanks dit onderwerp ondernemerschap hebben we ook veel discussie gehad of veel gesprekken gehad over andere beleidsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld agrofood. En hebben gekeken van, nou, wat zijn de overeenkomsten en verschillen met andere regio's. In Nederland waar we zeker ook de een of andere punten mee van de huis kunnen nemen. Nou, en tot slot hebben wij als Flevoland meegedaan bij een groep die wel ook nog een prijs voor een leuk ondernemend idee heeft gewonnen. Dus volgens mij kunnen we heel trots en met leuke gevoelens, leuke momenten terugkijken naar de laatste dagen.
Ja, goedenavond. Even in een andere rol, alsof ik hier bij de provincie werkzaam ben als een van het ambtenarenkorps. Mijn naam is dus Margriet Padma. Ik ga zo meteen naar de commissie Duurzaamheid. Nu ga ik iets vertellen over wat wij samen hebben gedaan daar. We hebben in ieder geval een hele hoop plezier gehad, dat mag duidelijk zijn. En ook heel leuk samengewerkt, al was het alleen maar door het maken van de film, doordat Wout daar constant mee bezig was en ons ook bij de les haalde. En ook door de vrij unieke samenwerking van Sarah en Dievertje en mij om de presentatie voor te bereiden met als coach Guus van Dalen. En ja, samen hebben we toch geprobeerd om Flevoland neer te zetten. Ik ben daarmee begonnen. We laten zeker niet de hele presentatie zien. Dat zou te ver gaan. Jullie hebben ook al een hele hoop gezien. Ik volsta gewoon met even de rode draad aan te geven. En zodra het gaat over de workshop die we daar hebben georganiseerd, dan gaan Sarah en Diebertje het woord overnemen. Want zij hebben dat eigenlijk helemaal voor hun rekening genomen. En ik heb gewoon meegedaan met die workshop. Goed, we zijn begonnen met het verhaal van Flevoland. Dat is nadien nog heel erg in de picture gekomen. Maar we hebben verteld, waar ligt Nederland, waar ligt Flevoland? Hoe zit het precies demografisch gezien? Hoe zit het eigenlijk met, als je het hebt over werk en ook met jongeren? Hoe zit het met percentages in vergelijking met andere landen, om dat toch even neer te zetten? Nou, zoals jullie ongetwijfeld weten vanuit deze commissie, is het werkloosheidscijfer zo gemiddeld, in ieder geval als ik kijk naar de afgelopen jaren, was het 7,7 uit mijn hoofd gezegd. En als je kijkt naar landen in meer het zuiden van Europa, dan zie je dat het boven de 20% uitstijgt. En aan de andere kant is er dan het gastland waar wij waren, waar het werkloosheidspercentage slechts 3% is. Dus er valt nog wel wat te doen dan, maar vergeleken met andere landen gaat het eigenlijk heel erg goed. Hoe zit het dan eigenlijk met jeugdwerkloosheid en ondernemerschap? Nou, de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat heel veel jongeren in eerste plaats flexwerker werden. Of ze gingen naar een uitzendbureau of ze gingen op een payroll bedrijf, bij een payroll bedrijf werken. En, of ze gingen werken bij een bedrijf en een payroll company regelde hun salaris. En wat je ook veel zag is, wat daarnet ook al in de film werd verteld, dat je bijvoorbeeld trainee wordt bij een bedrijf om maar aan de slag te kunnen. Het is allemaal wat beter geworden, maar nog steeds speelt dat probleem, of in ieder geval dat issue. Verder zijn wij toen vanuit die cijfers al gauw naar de agrofood sector gegaan, omdat we zeiden van, we hebben hier een hele agrarische provincie. Dat is onze grootste tak eigenlijk op dit moment. En wat kunnen we daar in betekenen voor jongeren? En hoe kunnen we hen stimuleren om iets anders te doen dan normaal en toch aan de slag te gaan en gebruik te maken van ondernemerschap? Over ondernemerschap hebben we daar ook heel veel gehoord. Daar gaat Willem de Jager zo meteen nog iets over vertellen. En de workshop die we hebben gehouden, ik wil zeker niet het gras wegmaaien voor jullie. Dus gaan jullie iets vertellen over die workshop?
Het is misschien overbodig, want het kwam in het filmpje al meerdere keren naar voren. Maar mijn naam is Diewertje de Vries. En ik heb met heel veel plezier meegedaan aan de Summer Academy. En wij mochten de workshop geven. En toen dachten we, nou, we hebben daar een hele grote groep jonge, betrokken Europeanen. Die door alle verschillende afkomsten uit de landen ook heel divers was samengesteld. En we dachten, wat kunnen we daar nou mee doen? Dat we ook iets mee naar huis kunnen nemen, zodat dat we iets concreets terugbrengen. Dus we hebben die groep plus een innovatieve sector, de agrofoodsector, bij elkaar gezet en gedacht, of bij elkaar gezet, bij onderwerpen bij elkaar gebracht. En gedacht, hier moeten we een 1 plus 1 is 3 van kunnen maken. En dat hebben we als volgt aangepakt. We hebben een brainstorm sessie gehouden. En daarbij was eigenlijk één regel, de klassieke, geen nee, maar alleen maar ja en. En het idee was om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk ideeën te bedenken, waarbij jongeren in een flexibele arbeidsmarkt gemotiveerd worden om iets goeds te doen voor de agrofoodsector. Om dat te plussen. En daarna hebben we een tweede ronde gedaan waarbij geschoven moest worden. Dus dan moesten de groepjes doordenken over de ideeën van de anderen. Zodat er ook wel een beetje extra creativiteit gedwongen in kwam. En uiteindelijk hebben we de groepjes alle één idee uitgekozen en dat had verder uitgewerkt met z'n allen. Dus we hadden 4 ideeën aan het eind.
Even kijken. We hebben hier een
een korte impressie, maar dat kwam in die film natuurlijk ook al terug. We hadden dus 4 groepen met deelnemers uit verschillende regio's. Wat wel heel interessant was, dat eerst iedereen zo'n beetje had van, hoe moeten we dit nu aanvliegen? Maar door de discussie en door de gesprekken merkten toch ook de deelnemers heel snel dat hun regio's best wel overeenkomsten hadden als het om agrofood en uitdaging in de agrofoodsector ging. En uiteindelijk hadden we dus van die 4 groepen, hadden ze dus 4 strategieën bedacht hoe je jong ondernemerschap en de agrofoodsector kan samenbrengen. En nou, ze hadden dus bijvoorbeeld Pharma Got Talent of Agrifood Must Be Sexy. Nou, dat waren dus verschillende ideeën die naar voren kwamen op basis van die workshop die we hebben gegeven.
Dan enkele slotopmerking nog over het vervolg, want dan ben je met elkaar op stap geweest gedurende zo'n week en laat je het dan rusten. Of probeer je er dan ook in je eigen omgeving nog wat mee te doen. Nou, wij hebben gekozen voor dat laatste. We zeiden het hoofdthema daar was investeren in jeugd, toekomst en ondernemerschap. Maar wij werden eigenlijk vooral getrokken door een 3-tal subthema's. Die gingen over social entrepreneurship, youth entrepreneurship en entrepreneurial education. En wij waren erg geboeid door de doorgaande lijn die men in Noorwegen, maar ook in Zweden, heeft weten neer te zetten in het onderwijs naar de arbeidsmarkt toe. Waarbij kinderen al op hele jonge leeftijd in contact komen met het ondernemerschap, met het bedrijfsleven. En ook daadwerkelijk zien, zeg maar, wat er op de werkvloer gebeurt. En jongeren, veelal uit bijvoorbeeld achterstandswijken of sociaal wat armere milieus, zien daardoor opeens welke mogelijkheden er ook voor hun zijn. En worden opeens gemotiveerd om daadwerkelijk te leren. Want, zeiden ze in Noorwegen, je leert niet voor de school, maar je leert voor het leven. Nou, dat vonden wij een hele mooie. En we zijn toen in contact gekomen met mensen van een bepaalde regio, Telemark in Noorwegen. En mensen van een scholencluster, Rakkestad. En hebben daar verder over die methodieken die zij hebben geïmplementeerd doorgepraat. Toen terug naar Nederland en gedacht, en wat zouden we daar hier nu mee kunnen? En toen kwamen wij op het idee om in gesprek te gaan met Yink. Yink is een non-profit organisatie die vooral zaken doet met en voor het bedrijfsleven. En die inmiddels ook in Flevoland aardig wortel begint te schieten. We zijn al aan de gang in Almere en starten nu ook in Lelystad. Om voor kinderen in het basisonderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven zeg maar te ontsluiten. Zodat die kinderen ook zien wat daar daadwerkelijk mogelijk is. Dus wij zijn in gesprek gegaan met de mensen van Yink. Hebben gezegd, zo doen ze het in Noorwegen en Zweden. En zouden jullie dit ook niet verder willen opzetten in Flevoland? Dat wilden zij wel. En toen hebben wij het bruggetje geslagen naar gedeputeerde Janico Appelman. Om met hem in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er dan zouden zijn. En nu moet ik even goed nadenken, want ik moet het goed vertellen omdat hij hier zit. En mij dus eventueel ook kan, tot zover kon ik het nog uit mijn hoofd. En was het makkelijk, die Nooren en Zweden zijn er niet bij. Nee. Wij hebben toen met elkaar gesproken en gezegd, maar zou dat ook niet iets kunnen zijn voor Flevoland of voor de provincie Flevoland? En daarop zei de heer Appelman samen met zijn ambtenaar, wat wij willen doen is het stokje overnemen om te kijken wat is nu precies die vraag van het Flevolandse bedrijfsleven. Want dat is wel het vertrekpunt. Hè? Dus redeneren vanuit de vraag en in dit geval de vraag van het bedrijfsleven. Dus goed kijken of we misschien een verbinding kunnen maken met het Technopact of de Human Capital Agenda. En dan ook kijken naar de rol die de provincie als werkgever heeft. Dus daar vonden wij het als werkgroep een hele mooie overdracht. Hebben wij gezegd, dan laten wij het stokje nu los. En nu ligt het dus in samenspraak tussen de provincie en Yink bij hun. En worden wij op een gegeven moment weer geïnformeerd of het al dan niet wat kan worden in Flevoland. Maar mij lijkt het in ieder geval heel erg interessant. Omdat je nu ziet dat het langzaam maar zeker in Almere en Lelystad op gang komt. Maar volgens mij bestaat Flevoland uit 6 gemeenten. En zou het heel mooi zijn om die verbreding en verdieping ook tot stand te brengen. Dus voorzitter, daarmee zou ik willen afsluiten. En in de richting van de gedeputeerde nog. Wij hebben hoge verwachtingen.
Goed, ik dank u allen voor deze prachtige mooie bijdrage. Ik zag natuurlijk een fantastische marina voorbij komen en een containerterminal. Dat was natuurlijk prachtig als voorbereiding op een mooi bruggetje naar het onderwerp wat we hier vanavond bespreken. Laten we maar gelijk van start gaan. Er gaan een aantal mensen de zaal uit, dat is niet voor desinteresse, maar die hebben een andere commissie. Namelijk de commissie duurzaamheid, die is gelijktijdig hier. Goed. Agenda punt 5 van deze commissie vanavond. De hoorzitting gemeenteraden in zaken het ontwerp inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. En de hoorzitting met het ontwerp inpassingsplan en MER, want die hoort er ook bij. De milieueffectrapportage. U heeft van de gemeenteraad van Dronten een schriftelijke zienswijze ontvangen. Zij geven aan dat zij met deze schriftelijke zienswijze volstaan en niet het woord zullen voeren vanavond. Dat hebben zij kenbaar gemaakt. Ik zal even zwijgen, want er komen nog wat gasten binnen. Welkom allemaal. Goed, ga ik nu verder. Wel zullen de vertegenwoordigers van de raden van Noordoostpolder en Urk het woord voeren. Ik heet dan ook hen namens Provinciale Staten van Flevoland van harte welkom. Dan wat huishoudelijke mededelingen over de hoorzitting zelf. De hoorzitting is een onderdeel van de wettelijk voorgeschreven procedure rondom een PIP, oftewel een provinciaal inpassingsplan. Daarbij hoort de provincie de betrokken gemeenten. En dit is nodig omdat de gemeenten als gevolg van het PIP, ik kort het maar even af, gedurende maximaal 10 jaar geen gemeentelijk bestemmingsplan kunnen vaststellen voor het betreffende gebied. De vorm van het horen van de gemeente is vrij en er is per gemeente een aparte zitting. De hoorzittingen zijn openbaar. Er kunnen dus media of andere belangstellingen aanwezig zijn. En de audio van deze hoorzitting wordt tevens live uitgezonden via internet. Van iedere hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De verslagen worden de dag na de hoorzitting aan de gemeente gestuurd met het verzoek hierop uiterlijk 21 december te reageren. Dit is namelijk tevens de sluitingsdatum van de ter inzagelegging van het ontwerp PIP en MER. Het gaat vandaag formeel alleen om het horen van de vertegenwoordiging van de gemeenteraden door de vertegenwoordiging van de Staten. De raadsleden geven hun mondelijke reactie op het PIP en het MER en de statenleden luisteren daarnaar. En zo nodig kunnen statenleden aanvullende, toelichtende vragen aan de raadsleden stellen. In een hoorzitting is geen, en ik herhaal het nog maar even, geen ruimte voor een inhoudelijke discussie. Het gaat aansluitend om het horen van de reactie van de gemeente op het PIP en het MER. De hoorzitting richt zich uitsluitend op het ontwerp van de PIP en de bijbehorende MER, dus op de ruimtelijke planvorming. Ook zaken als de economische uitvoerbaarheid en het niet toestaan van een overslagfunctie horen hierbij. Dat is expliciet namelijk opgenomen in het plan wat wij op 26 oktober hebben aangenomen. Niet aan de orde zijn zaken als de business case, de inzet van de ZZL-gelden en mogelijk gerelateerde infrastructuur. Die vallen daar niet onder. Niet alle onderwerpen of vragen die mogelijk ter tafel komen kunnen daarom tijdens deze bijeenkomst worden besproken of van een antwoord worden voorzien. In een aantal gevallen zal ik de vragensteller moeten verwijzen naar de antwoordnota die u te zijner tijd krijgt. Of misschien wel een ander overleg wat dan volgt. Dat kan teleurstellend overkomen, maar u kent mij als voorzitter. Ik ben streng, doch rechtvaardig. Vooral dat laatste. Maar hij hoort helaas dus tot de reikwijdte van deze hoorzitting. We zijn iets later begonnen als vorige week tijdstip, maar dat kwam de andere. Ik wil als eerste dan namens de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder het woord geven aan wethouder Wijnands. En ik stel voor dat u eventuele vragen aan de heer Wijnands na zijn bijdrage wilt stellen. Dat vergemakkelijk denk ik de zaak wel het beste. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. De gemeente Noordoostpool en Urk hebben de provincie gevraagd om met een provinciaal inpassingsplan de realisatie van de havenplannen logisch mogelijk te maken. Dit kan echt alleen als er sprake is van een provinciaal belang. Op 24 februari 2016 heeft u het project van provinciaal belang verklaard. En daarmee zijn we heel blij mee, omdat het gaat om economische structuurversterking voor de regio en er sprake is van gemeentegrensoverschrijdende voorzieningen en effecten. Op basis daarvan hebben Provinciale Staten het college opdracht gegeven om te starten met de voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan voor de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland en deze plannen logisch mogelijk te maken. En voorzitter, daar zijn we buitengewoon blij mee. En we zijn ook buitengewoon blij dat u in de tijd dat besluit heeft genomen. We zijn ook buitengewoon blij met de voortvarendheid waarmee dat inpassingsplan tot stand is gekomen. Want er wordt al heel lang gewerkt aan het zien te realiseren van die maritieme haven. Ik ben namens de gemeenteraad afgelopen maandag gemachtigd om de zienswijze die we ook schriftelijk natuurlijk naar u hebben gestuurd, om die voor te dragen. Dames en heren, wij staan positief tegenover de ontwikkeling van de maritieme servicehaven. Dat zei ik net al. We zien de maritieme servicehaven als een belangrijke kans om de groei in de maritieme serviceverlening op Urk te kunnen blijven faciliteren en te komen tot economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland. Dit blijft onverkort onze inzet. We maken niettemin van deze gelegenheid gebruik om enkele punten van zorg uit te spreken. Er is immers nog geen sluitende business case. In de toelichting bij het inpassingsplan moet de economische uitvoerbaarheid van het plan namelijk aangetoond worden. Van het maken van een exploitatieplan kan onder een aantal voorwaarden worden afgezien. Een van deze voorwaarden is dat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. In paragraaf 7.2 van het ontwerp PIP wordt gesteld dat tussen de provincie en toekomstige afnemers voor de vaststelling van het inpassingsplan een anterieure overeenkomst wordt gesloten. En hierdoor zou het kostenverhaal voldoende verzekerd zijn. Er is ons echter vooralsnog niet gebleken dat een dergelijke overeenkomst gesloten is. Integendeel zelfs, want op 17 oktober 2016 ontvingen wij een afschrift van uw brief aan de gemeente Urk. En hierin is aangegeven dat de ontwikkeling van een maritieme servicehaven een onrendabele top kent. Wij menen dat het inpassingsplan niet eerder vastgesteld kan worden dan dat er een sluitende afspraken liggen over de exploitatie. In dit verband wijzen wij op de samenwerkingsovereenkomst waarin wij hebben aangegeven maximaal 2,5 miljoen subsidie uit het programma Zuiderzeelijn gelden beschikbaar te stellen, mits er een sluitende business case ligt. Omdat de economische haalbaarheid nog niet is aangetoond, zijn wij genoodzaakt om nu deze zienswijze in te dienen. Doen wij dit niet, dan verspelen wij mogelijk de gelegenheid om in geval van een niet sluitende exploitatie in beroep te gaan op dit punt. Ook maken wij als gemeente Noordoostpool ons zorgen over de effecten van de haven op de omliggende infrastructuur. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt ingegaan op de verkeerseffecten van de maritieme servicehaven op de omliggende infrastructuur. We menen dat hierbij rekening moet worden gehouden met de integrale effecten van een aantal ontwikkelingen in dit gebied, zoals de ontwikkeling van de Schokkerhoek op de omliggende infrastructuur. Wij maken ons vooral zorgen over de belasting van de Domineesweg en de ontsluiting van A6 en N50. En graag zouden wij zien dat de provincie duidelijk maakt hoe zij de ontsluiting en bereikbaarheid van dit gebied waarborgt vanuit haar autonome taak als wegbeheerder. We zien ook graag mogelijkheden voor reguliere overslag en de publieke kader terug in het inpassingsplan. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder uit het programma Zuiderzeelijn gelden wordt gedaan met het oog op de gewenste economische structuurversterking. En wij denken dat de mogelijkheid van beperkte overslag en een publieke kader daarnaast voor een extra economische impuls voor Noordelijk Flevoland kunnen zorgen. Wij pleiten daarom voor een uitbreiding van de toegestane categorieën van bedrijven in de regels van het PIP. Wij vragen betere borging van de landelijke schappelijke inpassing. Want in het kader van het vooroverleg hebben wij ambtelijk onze zorgen wel gedeeld over de landschappelijke inpassing van een maritieme servicehaven. Maar de onder het ontwerp PIP en de MER liggende summiere landschappelijke analyse is op onderdelen ook wel aangepast, maar leidt toch nog tot opmerkingen. Desalniettemin willen wij de landschappelijke inpassing van de maritieme serverhaven graag beter borgen in het inpassingsplan. En voorzitter, ook graag even toch een slotwoord. Wij onderschrijven het gestelde in de samenwerkingsovereenkomst, waarin partijen verklaren, eigenlijk beogen, dat de toekomstige concurrentie van de nieuw te ontwikkelen haven zoveel mogelijk wordt voorkomen. Met het oog op een duurzame exploitatie van deze nieuwe haven en overige Flevolandse haven, in dit geval specifiek Flevolkust. En daarom spreken we ook over een beperkte overslag en een publieke kade, want we willen graag voorkomen dat de haven op slot gaat. Dank u wel.
Ik dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk rond of er zeg maar toelichtende vragen zijn naar aanleiding van de bijdrage van de Noordoostpolder. Heer Jansen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, één vraag aan de wethouder. Bent u op de hoogte van de kaders die we als provincie gesteld hebben aan de verdere ontwikkeling van de overslaghaven? Hebben we ook een motivatie voor gegeven, omdat wij vinden als provincie dat die in strijd zijn met de plannen die we vast hebben gesteld in Lelystad met de overslaghaven. Bent u daarvan op de hoogte? En zo ja, wat brengt u dan tot hetgene wat u voorstelt?
Ja, dank u wel. Ik vergat erbij te zeggen 50 plus. Dat had ik natuurlijk moeten vermelden. Ik geef het woord weer aan de heer Wijnands.
Ja, voorzitter. De heer Jansen geeft aan dat u als provincie bepaalde kaders heeft gedaan. Mede ook met oog op de situatie en de functie van Flevolkust. Wij zijn ook absoluut niet uit op een concurrentie van enerzijds de maritieme servicehaven en Flevolkust. Het zijn ook duidelijk twee verschillende haven met verschillende functies. Dat moeten we ook zo zien. Wij menen echter ruimte te zien en ook te voorkomen dat deze haven op slot gaat. Want we kennen ook nog niet helemaal de juiste inrichting die er gaat. En daar zouden we graag ruimte voor zien. Omdat wij met het eventueel toevoegen van een zeer beperkte overslag we de haalbaarheid van de haven in de toekomst alleen maar groter maken. Maar niet om de concurrentie met Flevolkust aan te gaan.
De heer Jansen, nog een aanvullende vraag hierop?
Ja, nog één voorzitter, als het mag. Wat verstaat u onder beperkte overslag?
Ja, beperkt overslag. Op dit moment zijn een aantal, is ook beschreven in de samenwerkingsovereenkomst en is op tal van manieren beschreven wat de haven wel moet doen. Maar ik kan me voorstellen dat, om een voorbeeld te geven, het zo zou kunnen zijn dat met, mede dankzij de steun van de provincie Flevoland, waarschijnlijk de verbreding van de sluis van Kornwerder-Zand eraan komt. En dat op dat moment een Urker visser zegt, ik wil graag mijn schip niet in Harlingen loodsen, omdat die daar op dat moment geen kade heeft en die besluit door te varen naar Urk. Nou, dan komt er een kotter aan te liggen die bakken met vis van boord haalt. En dat vind ik dat is geen regulier, want dat zal hij niet elke keer doen. Maar dat is een vorm van overslag waarvan ik denk, nou, dat zou eigenlijk wel moeten kunnen. En die gaat daar met die vis echt niet de kant op zoeken om dan door te varen naar Flevolkust. Dat zie ik als beperkt overslag.
Ik zag vervolgens de heer Van der Linden van de SP. En ik ga zo even rond wie dan vervolgens is. De heer Van der Linden van de SP.
Ja, voorzitter. Eigenlijk was het de vraag die net gesteld is van wat ziet u dan als beperkte opslag die mogelijk is? Want het heeft een maritieme functie, die haven. Dus alles gerelateerd aan boten die gerepareerd moeten worden of onderhoud behoeven. Dus, maar goed, die antwoord is al bevestigd. Maar wat ik begrepen heb, mag er zelfs geen vis worden overgeslagen daar.
Ik denk dat het sterk afhangt op welke wijze meneer Van der Linden de vis wordt aangevoerd. Wanneer de vis wordt aangevoerd in de vorm van containers, dan is het een andere vorm van laden en lossen dan op dit geval in een maritieme serverhaven zou kunnen plaatsvinden.
Zo voldoende, heer Van der Linden. Dan ga ik naar de heer Hopstra van het CDA.
Dank u wel, voorzitter.
Nou, u spreekt terecht over masseur ontwikkelingen in Noordoostpolder en omgeving. U duidt ook op een probleem mogelijkwijs met ontsluitingen, infrastructuur, domineesweg, etc. Heeft u daar ook wat onderliggende berekeningen van gemaakt, welke verkeersstromen daarmee gepaard gaan met zo'n maritieme servicehaven?
Meneer Hopstra, de infrastructuur aan zich maakt geen onderdeel uit van dit plan, zoals die door ons is zeg maar voorgelegd. De infrastructuur zal in een later tijdstip aan de orde komen. Ik begrijp dat u inhaakt op het verhaal van zeg maar de gemeente Noordoostpolder. Maar het staat er ook in, maar het maakt er geen vast onderdeel van uit. De heer Wijnands kan daar antwoord op geven, maar we gaan daar niet eindeloos over discussiëren.
Voorzitter, we gaan sowieso niet discussiëren, maar meneer Wijnands heeft het ingeleid als de tweede overweging. Dus ik ga er ook vragen over stellen.
Ja, dank u wel, meneer Hopster. Het is zo dat in het inpassingsplan is wel degelijk een paragraaf gewijd aan de effecten van verkeersstromen, geluidszones en dat soort zaken. En daaruit stellen wij vast dat het natuurlijk lastig is om volledig te overzien wat de daadwerkelijke effecten zijn en hoe goed die haven gaat draaien. Laten we hopen dat die heel goed gaat draaien. En die effecten hebben wij niet nog nader bekeken. Maar het was wel een aanleiding vanuit onze ambtelijke organisatie om daar een opmerking over te maken. En daar zal we wat verdere stappen misschien op moeten worden genomen.
Ik zag mevrouw Broen van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog een vraag over uw zorgen wat betreft de landschappelijke inpassing. Zou u dat nog even kunnen toelichten?
Ja, voorzitter. De haven is natuurlijk een majeure operatie. Hij neemt nogal wat ruimte in beslag. Dat is op zich een groot deel, zou ik zeggen, beneden dijks. Omdat dat ook in het water ligt. 10 hectare praten we over. Maar de ontsluiting, de inrichting, de hoogte van de gebouwen en dat soort zaken spelen allemaal natuurlijk een rol. En vanuit de organisatie is aangegeven dat zij op dat punt graag nog wat meer duidelijkheid willen krijgen binnen het inpassingsplan.
Was die zo voldoende beantwoord? Dan kijk ik even. Ik zie meneer De Boer van de SGP. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. U hebt al terecht aangegeven, infrastructuur maakt geen onderdeel uit van dit plan. Mijn vraag aan de heer Wijnands is, u geeft in uw zienswijze ook aan dat het... Dat de provincie dat als, begrijp ik het goed dat de provincie dat als autonome wegbeheerder moet oppakken en niet in het kader van dit plan. Zodat uw zorg eigenlijk een nevenzorg is, niet in het kader van dit plan. Het hoeft niet meegenomen te worden in het plan, maar het komt later in de autonome wegbeheertaak van de provincie. Begrijp ik het goed dat ik uw zorg zo moet verstaan? En mijn tweede vraag is, we praten vanavond natuurlijk niet over de business case. Aan de andere kant wel over economische uitvoerbaarheid, maar dat is eigenlijk maar een marginaal begrip. In principe zou je zelfs een inpassingsplan zonder business case kunnen vaststellen. Mijn vraag aan u is van, als we puur kijken naar het planologische begrip economisch uitvoerbaarheid, vindt u dan dat, hebt u dan ook nog zorgen over de economisch uitvoerbaarheid? Even los van de politieke discussie over ZZL-gelden en business case. Zeg puur het planologische begrip economisch uitvoerbaarheid.
Ja, voorzitter, even, de heer De Boer stelt die vraag over de infrastructuur. Daar appelleren we inderdaad aan de rol van de provincie ten aanzien van hun rol als wegbeheerder. Dat betreft natuurlijk zeker de Domineesweg en omgeving. Dus dat is ook iets wat we eigenlijk in later tijdstip graag terug willen zien, wanneer dat inpassingsplan rond is. Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid, er hoort bij dit inpassingsplan in principe gewoon een sluitende business case, een onderbouwing te zitten. Bij menig bestemmingsplan is dat nodig. En voor ons, ik denk niet dat we moeten komen tot de discussie over hoe die sluitende business case eruit moet zien. Want dat is een discussie, denk ik, die op dit moment niet gevoerd zouden moeten worden. Want wij kennen hem nog niet. Hij ligt er, hij wordt bekeken, maar als zodanig is hij nog niet ook in de openbaarheid.
Als u zo voldoende beantwoordt, meneer De Boer, ja. De heer Post van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde u net zeggen van op het moment dat er geen sluitende business case zou zijn, dan zou er eventueel een bezwaar kunnen volgen vanuit de Noordoostpolder. Maar ik denk toch dat de zaken ook omgedraaid kunnen worden van wat de heer De Boer net zegt. Dit zal eerst nog vastgesteld moeten worden, dus een van de dingen in het proces. En op dat moment is alle gezamenlijk aan een sluitende business case te werken. Dus ja, ik schrok een beetje van de reactie van ja, we willen eventueel een bezwaar. Maar goed, de roep ligt er dan wel met de sluitende business case te komen met z'n allen.
Ja, wat ons betreft hebben wij ook in onze zienswijze nadrukkelijk gezegd dat, dat staat ook in paragraaf 7.2 van het onderwerp, wordt gesteld dat tussen de provincie en de toekomstige afnemers voor de vaststelling van het inpassingsplan een anterieure overeenkomst moet worden gesloten. En hierdoor zou het kostenverhaal voldoende verzekerd zijn. Op dit moment kennen wij de sluitende business case niet, dus we kunnen wel voor de muziek uitlopen, maar we hebben graag wel tijdig zicht op die sluitende business case. Omdat mede de gemeente Noord-Oostpolder heeft gezegd, wij verbinden onze bijdrage in de vorm van ZZL-gelden aan een sluitende business case.
Ik zie meneer Hopsta nogmaals van CDA.
Voorzitter, we hadden het net over Flevolkust, maritieme servicehaven. En u noemde al even de Corbeil de Sand als belangrijke ontwikkeling. Hoe verwacht u dat Corbeil de Sand zal uitpakken het business case, de cijfers van die business case? Hoe zal die synergie zich gaan verlopen?
Nou, ik denk dat in ieder geval is vastgesteld in de eerste fase, toen er nog sprake was van een consortium die feitelijk zelf zou gaan kijken of zij die haven kon aanleggen, dat ze graag zouden zien dat die uitbreiding van de Corbeil de Sand zou komen. En zij hebben daar toen ook met name aangegeven dat het dan ook mogelijk is om niet alleen schepen, laten we zeggen, te bouwen, maar ook die schepen die zij hebben gebouwd, om die ook weer terug te halen naar Urk, om die een refit te geven. Dus ik denk, wanneer die uitbreiding van de Corbeil de Sand komt, is dat een enorme puls voor de maritieme servicehaven, maar ook andere maritieme bedrijven, zoals Huisman Siert Maerts in Vollenhoven bijvoorbeeld.
Ik kijk nogmaals rond of er nog partijen zijn. Ja, meneer Jansen van 50PLUS nog een keer.
Ja, voorzitter. Op mijn vragen gaf de wethouder antwoord als voorbeeld. Bijvoorbeeld een visserijschip. Nou, er zitten ook weer allemaal bepaalde regels aan. Want dan moet je weer melden bij de AID. Want die moet de inhoud weer kunnen controleren. Maar dan praat je niet over overslag. Maar dan praat je meer over het aanlanden van. Dat is een wezenlijk verschil als overslag. Dat was de enige opmerking die ik daarover had. Mijn vraag is, heeft u nog meer alternatieven waarvan u denkt die zeg maar tot een sluitende business case van de maritieme servicehaven vanuit Noord-Oostpolder zouden kunnen leiden? Dus andere alternatieven als die door u wordt aangegeven met het aanlanden van visserijschepen?
Nou, laat ik, dank voor uw vraag, maar laat ik helder zijn. We hebben ten aanzien van die beperkte overslagfunctie, hebben ook aangegeven, we noemen dat een extra economisch impuls. Wat ons betreft, mocht die er niet komen, hij staat er ook niet in onze zienswijze, denk ik dat ook goed opmerken, als een eis. Het is niet zo dat als die overslagfunctie er niet komt, dat die 2,5 miljoen Zuiderzeelijn gelden, mits dan die sluitende business case, er niet komt. Wij willen dit graag meegeven omdat we willen voorkomen dat de haven zeg maar op slot gaat voor ontwikkelingen die we nu niet kunnen overzien.
Goed, ik zie geen andere partijen meer of partijen die al geweest zijn die nog een vraag hebben. Dan dank ik de heer Wijnands hartelijk voor zijn bijdrage en nodig ik van harte uit om zeg maar... Te gaan luisteren. We gaan even heel kort even pauzeren, 5 minuutjes. En dan gaan we vervolgens door naar de gemeente Urk. Dus we hebben even een korte schorsing van 5 minuten. Dank u wel. Goed, dames en heren, ik heropen de vergadering. En dan wil ik nu de volgende spreker hier graag aan deze tafel krijgen. Die gaat het woord voeren namens de raad van de gemeente Urk. Ik heet u allen namens Provinciale Staten van harte welkom. Vertegenwoordigd zijn de fractievoorzitters de heer Bakker van de SGP, de heer Woord van de ChristenUnie, de heer Brouwer van de CDA, de heer Kofferman van de Hart voor Urk en mevrouw Keuter kapitein Unie van Gemeentebelangen. Fractievoorzitter Hakvoort van de Urker Gereformeerde Partij wordt vervangen door de heer W. Woord. En namens de raad zal het woord worden gevoerd door de heer A. Woord. Ik nodig u hier van harte uit aan deze tafel. Nou, u heeft net kunnen zien hoe de procedure gaat. En aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik willen zeggen, wij zijn als raad zelf afgereisd naar de provincie. Hebben het maar niet overgelaten aan college. Dat heeft niet met wantrouwen te maken, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat wij enerzijds onze waardering daarmee willen laten zien voor de provincie en anderzijds ook een stuk betrokkenheid willen tonen bij dit project. Het college doet het op zijn eigen manier, maar wij willen dat als raad ook graag zelf doen. En vandaar ook dat we hier met z'n allen zijn. Anderzijds is denk ik ook goed om te vermelden, wij hebben samen met de gemeente Noordoostpolder en Urk gevraagd aan de provincie om het inpassingsplan te maken. En in die zin zou het ook raar kunnen overkomen om toch een zienswijze in te doen, maar u hebt ons uitgenodigd om die zienswijze te geven. En dan hebben wij uiteraard ook de vrijmoedigheid om dat te doen. Dat vooraf, voorzitter. Onze raad heeft kennis genomen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan zoals dat momenteel ter inzage ligt. Allereerst willen we nogmaals onze waardering uitspreken voor de inzet om te komen tot dit inpassingsplan. Voorzitter, wij zien de maritieme serviceaven Noordelijk Flevoland in samenhang met andere projecten in hetzelfde gebied. Want deze haven staat, zoals u weet, niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een grote gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Urk, Schokroek, maar ook, moet wel genoemd worden, een binnendijkse maritieme bedrijventrein. En een nieuwe toekomstbestendige ontsluiting voor de gemeente Urk als geheel. Maar dat is meer voor de toekomst. Het bezien van dit inpassingsplan, samen ook met die andere projecten, is wat ons betreft dan ook wel wenselijk, omdat het wel relatie tot elkaar heeft. Daarnaast willen we de provincie toch ook oproepen om nog eens goed te kijken naar de lijst van de bedrijfsactiviteiten. Deze lijst is heel erg beperkt, maar ook heel specifiek toegesneden zeg maar, op de ondernemers zoals die nu concreet in beeld zijn. Maar stel dat daar bijvoorbeeld een wijziging in voordoet, dat zou kunnen, dan is de herinvulling slechts mogelijk binnen de mogelijkheden van het PIB. En dat nu bemoeilijkt ons inziens de exploiteerbaarheid van deze haven voor de toekomst, maar misschien ook wel op korte termijn. Vandaar dat we zouden willen vragen of dat niet wat ruimer bestemd zou kunnen worden. In samenhang daarvan vragen wij ook aandacht voor de milieucategorisering. We begrijpen heel goed dat er een zware categorie op moet, 5.1. Dat is ook noodzakelijk voor de bedrijfsactiviteiten. Anderzijds, als we vragen om een wat ruimere bedrijfsactiviteiten, is het wel weer belangrijk om dat dan weer alleen toe te staan voor de maritieme sector. Zodat je wel alles goed afdicht met elkaar. Voorzitter, een onderwerp waar we ook bijzonder aandacht voor willen vragen is inderdaad ook de ontsluiting van Urk via de Dominisweg. Want met de eerder genoemde ontwikkelingen in de zuidoosthoek van Urk neemt de verkeersintensiteit en druk op de Dominisweg toe. Urk blijft ook in de toekomst door natuurlijke bevolkingsaanwas groeien. We weten het allemaal, in Urk is ook na het werk nog druk. En zowel de woningbouw als de doorontwikkeling van de werkgelegenheid zijn dan ook van levensbelang voor Urk. En wij willen u dan ook vragen om het beleid ten aanzien van de verkeersbelasting op de Dominisweg aan te passen op basis van de actualiteit. Omdat er nauwelijks landbouwverkeer overheen rijdt. Tegelijkertijd willen we samen met de provincie en de gemeente Noordoostpolder kijken naar een duurzame ontsluiting voor Urk. Maar zoals gezegd, dat is eigenlijk meer iets voor de toekomst. Maar daarmee kunnen we wel voorkomen dat de ontwikkelingen die er nu gaande zijn straks misschien niet door kunnen gaan. Voorzitter, voor zover wij begrijpen kan nu een publieke kade niet aangelegd worden. En een publieke kade is echter van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het achterliggende maritieme bedrijventerrein. En wij willen graag dat de bedrijven, want wij zeggen, ja, die haven dat is een maritieme haven. Daarachter willen we een maritiem bedrijventerrein. En die haven moet dus ook faciliteit bieden voor die bedrijven op dat terrein daarachter. En dat kan dus nu niet. Ondernemers die zich op het bedrijventerrein vestigen moeten daar dus wel gebruik van kunnen maken. Maar op dit moment kan de kade planologisch alleen maar worden gebruikt door de gevestigde bedrijven. En ja, dat vinden wij wel heel erg beperkt. Daarmee zou zelfs vis niet gelost kunnen worden. Want het kan alleen maar door de gevestigde bedrijven. Dus we zouden graag zien dat de provincie daar nog eens naar zou willen kijken. Urk ontwikkelt zich meer en meer als logistieke wereldspeler in de visverwerkende en in de maritieme sector. En als gemeenteraad willen we daarom ook graag dat gebiedsgerichte op- en overslag mogelijk wordt gemaakt. Er is natuurlijk al veel over gezegd en we begrijpen ook dat er voorwaarden liggen. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook het belang van onze gemeente op het oog en de ondernemers. En wij vinden dat toch wel belangrijk dat dat mogelijk maakt. En met puur gebiedsgericht bedoelen wij dan eigenlijk producten die nodig zijn op het industrieterrein de Urk. Dus het gaat niet om doorvoer. En de verbreding van de sluis bij Kornwerder Zand leidt ook nog tot een toename van vaarbeweging en zal dus ook zijn effect hebben op die buitendijkse haven. En dat vinden we alleen maar mooi, daar zijn we ook blij om. Ten slotte, voorzitter, nog een opmerking van algemene aard. Je zou kunnen zeggen, ja, moet je dat nou noemen, maar ja, we zijn toch trots Urkers natuurlijk. In de stukken wordt op basis van cijfers uit 2015 geschetst dat het slecht gaat met de visserijsector. En op die manier wordt er ook eigenlijk onterecht een negatief beeld gecreëerd. Dat doet u niet, maar dat doen die cijfers. De werkelijkheid is namelijk het tegenovergestelde. De innovatie en de doorontwikkeling in de visserijsector is volop en succesvol gaande. En dit blijkt ook wel uit de explosief groeiende vraag naar bedrijfsterreinen voor visverwerkende bedrijven en dergelijke. En daarnaast is ook de maritieme sector sterk in opkomst. En daar doen we het allemaal voor natuurlijk. Kortom, Urk ontwikkelt zich, zoals eerder al gezegd, tot een nationaal maritiem en logistiek centrum voor vis. Voorzitter, wij hopen dat u niet geschrokken bent van onze zienswijze en onze vastlijst. Wij willen als gemeenteraad van Urk nogmaals benadrukken dat wij heel blij zijn met het feit dat er binnen een relatief korte tijd een provinciaal inpassingsplan ligt. Anders had het er niet gelegen, dat hadden we zelf niet gekund. Dus daarvoor onze welgemeende complimenten. Maar samenvattend wil ik onze zienswijzen dan nogmaals benoemen. En het gaat ons dan met name om die integrale benadering, inclusief de buitendijkshaven, de aanpassing van de verkeersbelasting op de Dominisweg, wat ons enorm zou helpen, de milieucategorisering in relatie tot de enge vorm van bestemmen, en het opnemen van een publieke kade. Ik dank u voor uw aandacht en wens u ook veel wijsheid bij de besluitvorming rondom de maritieme servicehaven. Dank u wel.
Ik dank u wel, heer Wijnands. Nou, de cijfertjes zullen denk ik inderdaad wel aangepast moeten gaan worden voor de komende jaren. Want ik zag dat de Urkervloot onder andere ook meer mag gaan vangen de komende tijd. Dat plus 5 en plus 10% zag ik staan. Dus dat is positief nieuws. Heel positief mag ik zeggen. Maar goed, dat terzijde. Hoort niet thuis in deze hoorzitting natuurlijk, maar het ziet er wel beter uit. Mevrouw Broen van de VVD wil als eerste een vraag stellen aan u.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw zienswijze. Het was een helder betoog. Even nog een vraag naar die publieke kade. Hoe u dat voor zich ziet, wie gaat dat betalen? Moet het haventerrein daarvoor uitgebreid gaan worden? Kan dat binnen de huidige afmetingen? Kunt u daar iets meer over zeggen?
Ja, zeker. Dank u wel. Wij zien het eigenlijk als gemeente Urk voor ons dat er ook een deel publieke kade is. Er zijn een aantal bedrijven die zich willen vestigen. Maar bijvoorbeeld de gemeente Urk zou daar ook in kunnen participeren. Zodat er een publieke kade is die gebruikt kan worden voor het achterliggende bedrijventerrein. Dus stel dat er een wat kleiner maritiem bedrijf is die niet deel kan nemen aan die haven. Maar bijvoorbeeld een klus wil doen aan een schip. Dat die toch de mogelijkheid krijgt om ook gebruik kunnen maken van die haven. En ja, om het heel gechargeerd te zeggen, als dat niet zou kunnen, dan kun je bijvoorbeeld zo'n bedrijventrein net zo goed midden in de Betuwe leggen. Want dat bedrijventrein wil natuurlijk gebruik maken van die haven. Maar dat kan dus niet. En daarmee is eigenlijk de basis onder het maritieme bedrijventrein valt dan weg. Dus wij zien het dat we als gemeente Urk min of meer mee participeren in die haven en gewoon havengelden daar gaan rekenen. En dan maakt het onderdeel uit van de business case. Dat is een beetje hoe wij het als gemeente Urk zien.
Dankjewel. Misschien nog even een vervolgvraag. Ik heb begrepen dat er ook een soort gezamenlijk stukje van de haven is, wat door verschillende bedrijven gekocht, gehuurd, betaald wordt. Is dat dan niet ook een mogelijkheid voor het achterliggende bedrijf wat eventueel wil participeren in de haven?
Nou, het punt is dat het gaat ons om een publieke kader. Als je meerdere bedrijfjes daarbij doet, dan zijn zij ook gebruiker van die haven. Maar nu staat er in het PIP heel expliciet dat de kader alleen maar gebruikt mag worden door de bedrijven die gevestigd zijn op de haven. En dat betekent dus automatisch dat bedrijven die niet op de haven gevestigd zijn, daar geen gebruik van kunnen maken. Dus dan beperk je de mogelijkheden. En wij zagen het samen ook met de ondernemers zo van, nou, de gemeente Urk zou dan ook een deel kunnen exploiteren. En die kunnen gewoon verhuren aan de bedrijven die erachter liggen. Maar dat sluit het PIP op dit moment uit. En dat betekent dus ja, dat het lastig wordt te exploiteren, maar nog veel lastiger voor het achterliggende bedrijventrein. En dat is wel van levensbelang om die maritieme sector een boost te geven.
Als die aanvullend is op de vorige, gaat u gaan.
Hoe ziet u dat dan in verhouding tot de bedrijven die zich daar willen vestigen en die dus ook voor dat stuk haven betalen? Ik bedoel, die kunnen dan minder gebruik maken van die haven.
Nou, dat is dan niet wat wij inderdaad bedoelen. Dat wil ik dan wel graag verduidelijken. Het gaat erom dat wij een aantal bedrijven hebben en dat de gemeente Urk bijvoorbeeld, ook één deelnemer is. Dus dat er een deel van de kade een publieke kade wordt. En de bedrijven, de eigen bedrijven, hebben dus een eigen kade.
Ja, ja, dank u wel.
Dat is denk ik de verheldering. De heer Smetsers van D66.
Dank u wel, voorzitter. U gaf aan een wat ruimere bestemming te willen voor de te vestigen bedrijven. Kunt u een beeld schetsen van aan wat voor verruiming u dan ongeveer zit te denken, richting welke bedrijfsactiviteiten wij moeten denken?
Nou, zoals wij nu begrepen hebben, is het echt heel specifiek op de mensen zeg maar, die gereageerd hebben. Hè, de bedrijven die gereageerd hebben en de gebruikers die gebruik willen maken van die haven. Maar we zijn nog niet rond natuurlijk met die bedrijven. Dus het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld in dat proces een bedrijf af moet haken, om wat voor redenen dan ook. En omdat het heel specifiek op die bedrijven is geschreven, is het dus moeilijk om een ander bedrijf te vestigen. Wij denken natuurlijk altijd aan maritieme bedrijven. Dus het moet sowieso maritiem zijn. Maar als het nu heel specifiek op bijvoorbeeld een werf, en nou, dan wordt het wel heel krap bemeten. En dat is eigenlijk de vraag die wij stellen. Dus niet hele andere activiteiten, maar wel wat ruimere mogelijkheden binnen die maritieme sector.
Als ik nog een vervolgvraag mag stellen.
Gaat
die gaan. Maar een bestemming als maritieme service zou dan wel voldoende zijn?
Ja, dat hangt er natuurlijk maar net vanaf van welke regelgeving en toen maar eisen je daaronder stelt. Maar dat is een mooi ruim begrip. Dus dat zou inderdaad kunnen. Maar het gaat er vooral om natuurlijk welke eisen je daar vervolgens aan gaat stellen. En dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Maar het zou heel mooi zijn als maritieme service. Nou, dat is een mooi ruim begrip. Daar kun je ook wel veel kanten mee op, maar dan blijft het toch maritiem. Ja.
Ik zag de heer Hopster van het CDA. Gaat u gang?
Ja, voorzitter. Mijn leven lang heb ik in de Nederlandse detailhandel gewerkt. En dan heb je het begrip branchevervaging. Dat betekent dat alles voor iedereen overal te koop is tegenwoordig. Ik haal even het woord functievermenging erbij. En dat bedoel u, het pleit voor meerdere functies op de maritieme servicehaven. Bent u niet bang dat daarmee de positionering van die maritieme servicehaven geweld wordt aangedaan? Is het niet belangrijk om helder te zijn wat je wil zijn op zijn plek?
Ja, Ja, daar ben ik volledig met u eens. Het moet helder zijn en daarom vond ik het ook wel mooi dat er net gezegd werd van maritieme service, dat is een mooie bestemming. Dat is denk ik ook wel helder. Het gaat ons met name, en ik denk wel dat ik mezelf herhaal, maar kijk, er komen ook maritieme bedrijven op het bedrijventerrein erachter. Tenminste, dat is onze visie. Hè? Dat is groei. Maar stel dat die daar ook wat willen werk willen verrichten, dan kan dat dus niet. Dat is eigenlijk de zorg. Wij willen niet dat er van alles mogelijk is, want het moet een maritieme haven zijn, daar gaat het om. Dus wij zijn niet bang voor functievermenging, omdat er veel vraag is ook naar, en groei ook is in die maritieme sector. Dus uw angst, begrijp ik, maar die delen wij niet, want dat is niet onze bedoeling. Dat is niet de gedachte achter onze visie, zeg maar.
Was u zo voldoende, heer Opstel? Ja. Ik kijk naar rechts. De heer Wagenaar van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag. U heeft het over een bedrijventerrein achter de haven. Ik ben erg benieuwd wat de gemeente Urk wil gaan doen met het huidige havenbeleid. Dus gewoon van de huidige haven, wat willen jullie daar dan mee gaan doen? Komen daar geen nieuwe bedrijven meer of gaan de huidige bedrijven die zitten, gaan die weg? Wat? Hoe denken jullie daarover?
Nou, het is duidelijk dat de buitendijkse haven echt nodig is, omdat de huidige haven het niet meer aan kan. Hè. De maritieme sector groeit enorm op Urk. En op dit moment kan de huidige haven dan niet meer aan. Dus onze visie is dat de buitendijkse haven, de maritieme servicehaven, additioneel is. Die moet erbij, die moet ruimte bieden aan extra werkzaamheden. En dat is ook hard nodig. Vooral ook omdat de werkzaamheden die de maritieme bedrijven doen steeds groter worden. Dus met name de hele grote en zware werkzaamheden zouden zich mooi kunnen verplaatsen. Maar wij willen wel ruimte blijven bieden, ook aan andere maritieme bedrijven, ook aan kleinere maritieme bedrijven. Die zullen wel ergens, hè, zoals het nu in de PIP staat, kunnen ze al niet in de buitendijkse haven terecht. Dus die moeten wel ergens terecht. En wij als gemeente Urk hebben recent een visie vastgesteld over onze bestaande haven. En onze bestaande haven, zoals wij als gemeenteraad dat zien, zal ook in de toekomst een deel werkhaven blijven. Voor een deel een culturele haven en voor een deel een recreatieve haven. Maar zeker zal er ook werkzaamheden moeten blijven, anders dan kunnen we het niet opvangen. Want de buitendijkse haven is echt additioneel boven de huidige haven.
Is die zo voldoende? Ik kijk nogmaals naar rechts. Meneer Post van de ChristenUnie, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, misschien, ik hoorde u net zeggen in uw betoog de relatie van de milieucategorie, dat die te ruim zou zijn in relatie met de functie die daarop schreef. Misschien kunt u daar wat meer van zeggen, die was niet helemaal duidelijk. En over de Domensweg, de laatste keer in de commissie hebben we ook met gedeputeerde Lodders gesproken. Dan is die vraag ook door meerdere partijen aan de orde gesteld van ja, hoe zit het met die Domensweg? Er is zelfs een vraag geweest van om er een stroomweg van te maken. Alleen dat was technisch niet mogelijk, want er moet genoeg uitvolstroken zijn. Maar ons is ook verzekerd, ook in de nieuwe mobiliteitsvisie, dat de Domensweg mee zal groeien met de werkzaamheden die op de haven gaan plaatsvinden. En eventueel zou er in de toekomst nog een parallelweg gerealiseerd kunnen worden. Maar dus binnen de provincie is men ook hard met dit probleem is men bekend. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Nou, alles eerst beginnen met de Domensweg. Nou, daar zijn we uiteraard blij mee. In onze visie hebben we met name gevraagd om het min of meer ruimer bestemmen, hoe moet ik het zeggen, van de Domensweg, zodat meer verkeersbewegingen mogelijk zijn, zodat de ontwikkelingen niet op korte termijn al in de knel komen. Dat is ons eigenlijk onze eerste vraag. En inderdaad, in de toekomst hopen we te kijken naar een betere ontsluiting. Maar goed, dat is meer naar de toekomst toe. Die milieucategorie, ja voorzitter, ik ben blij dat u daar toch even vraagt om dat even wat beter toe te lichten. Kijk, nu is het zo dat de milieucategorie is zwaar en dat is ook goed, want dat is nodig. Maar omdat het PIP nu zegt, het gaat dus puur om deze bedrijven, is er ook geen discussie over dat er iets anders komt dan maritiem. Of iets anders komt dan die milieucategorie. Wij vragen vervolgens om een iets flexibeler bestemming, zodat als een van de gebruikers of initiatiefnemers afhaakt, dat er een ander kan bij aansluiten, zodat het niet eng is. Maar daarvoor willen we wel dat die milieucategorie dan wel heel duidelijk gespecificeerd wordt op maritiem. Omdat een dergelijke milieucategorie ook beschikbaar is voor wat meer industriële bedrijven. Nou goed, dan kun je zeggen dat is in de bestemming al afgedekt. Maar het zijn twee verschillende dingen. Milieuwetgeving en bestemmingsplan. En vandaar dat wij erom vragen die milieucategorie wel zo te houden. Maar wel specifiek op die maritieme sector te houden. Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Meneer de Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Ik had twee vragen. De eerste is, bij de gemeente Dronten, gemeente Noordoostpolder, zag ik dat er een commissie in een raadsbehandeling is geweest, voorafgaand aan de zienswijze. Nou, we kennen u als Nestor van de Raad, daar gaat natuurlijk vertrouwen van uit, maar hoe is deze zienswijze bij u tot stand gekomen, ook vanuit de Raad? En mijn tweede vraag ging over publieke kade. Blijkbaar heb ik het ontwerp PIP toch echt anders gelezen, want mij staat bij dat dat meer een gesprek is voor de business case en dat het PIP het gewoon openhoudt. Of het privaat of publiek wordt gebruikt, uiteraard binnen de beperking van de maritieme service. Misschien kunt u iets verduidelijken waar u dat hebt gelezen.
Dank u wel. Nou, om met het laatste te beginnen. Het is natuurlijk heel technisch, dus wij moeten ons ook laten adviseren uiteraard. Dat zult u begrijpen. Maar in de PIP staat heel duidelijk dat dat bedrijven van de buitendijkse haven, dat alles wat bedrijven die niet op de haven gevestigd zijn, zijn uitgesloten om gebruik te maken van de kade. Dat staat erin. Dus inderdaad, het is onderdeel van gesprek. Alleen zoals wij het lezen, wordt het uitgesloten. Dus ja, dat is ook een zorg. Daarom zitten we hier ook natuurlijk. Van enerzijds is het een onderwerp van gesprek en anderzijds lezen wij het zo dat het uitgesloten wordt. Ja, en om dan niet in de knel te komen straks in die gesprekken, hebben wij deze zienswijze. Misschien lezen wij het verkeerd, maar goed, dan is het probleem niet aanwezig. Dan uw vraag, hoe is het tot stand gekomen? Wij hebben als gemeenteraad en met fractievoorzitters en de ambtelijke dienst en PIP, zijn we langsgelopen en gekeken van hoe gaan wij dit verwoorden. En zo hebben we dat gedaan en dat teruggekoppeld naar onze fracties. En ik mag dit dus verwoorden namens de gehele gemeenteraad. Dus dit is wel afgetikt met de gehele gemeenteraad. En morgenavond hebben we een gemeenteraad en dan wordt het ook nog eens een keertje officieel bevestigd. Maar het is vooraf dus met de gehele gemeenteraad en de fractievoorzitters ook in het bijzonder besproken en tot stand gekomen.
Was die zo voldoende, heer de Boer? Goed, dan kijk ik nogmaals rond. Ik zie de heer Jansen van 50+.
Ja, ik heb even rustig mijn beurt afgewacht, voorzitter. Ik wil meneer Woord complimenteren op de wijze zoals u de zienswijze van Urk heeft verwoord. Dat als eerste. Er blijven mij twee vragen over. Ik hoorde bij de vorige spreker dat hij eigenlijk als hoogste prioriteit stelde de sluitende business case. Die heb ik bij uw samenvatting niet gehoord. Misschien zou u daar nog even op willen de belangrijkheid daarvan willen stipuleren. Mijn tweede vraag is, de vorige spreker had het over een beperkte overslag. U had het over een gebiedsgebonden overslag. Daar bedoelt hij, denk ik, dan ook de streekproducten mee, aardappels, uien, dat soort van zaken. Mijn vraag is, als u dat bedoelt, wil ik daar graag dat u dat bevestigt of ontkent. En ten tweede, bedoelt u dan dat het gaat om afvoer, doorvoer, aanvoer, al die zaken die horen feitelijk bij een overslaghaven? Dat is zijn mijn twee vragen, voorzitter.
Nou, allereerst dank u wel voor het compliment. Dat neem ik graag in ontvangst. De business case, die is natuurlijk belangrijk. Wij hebben als, of het college van de gemeente Urk, maar daar hebt u waarschijnlijk kennis van genomen, heeft de provincie gevraagd om die avond te ontwikkelen en waarbij dan de gemeente als exploitant zou kunnen optreden. Dat betekent dat een sluitende business case heel belangrijk is, want als je exploitant bent, dan zul je wel een sluitende business case moeten hebben. Maar er zit ook een beetje optimisme in. Daar hebben wij vertrouwen in. Natuurlijk, er moeten gesprekken gevoerd worden. En wij hopen dat het allemaal goed gaat, ook met de provincie. Dus wij hebben er vertrouwen in dat die sluitende business case er komt. Want als we er geen vertrouwen in hebben, dan kun je wel stoppen. Maar dat die belangrijk is, dat staat dus een paal boven water. Dan een gebiedsgebonden op een overslag. Kijk, het is een beetje moeilijk om daar heel specifiek op in te gaan. Want wat bedoel mij? Maar als je nu het PIP leest, en dan kom ik weer een beetje ook bij de achterliggende bedrijventrein, dan kan er helemaal niks en mag er ook helemaal niks gelost worden als het niet voor de bedrijven is die op dat terrein gevestigd zijn. En dan kom ik weer even terug bij een bedrijf wat zich bijvoorbeeld zou willen vestigen op het maritieme bedrijventrein erachter. Stel dat die wat nodig heeft, ja, een motor, een machine, maakt nou even niet uit. Dan mag die dus niet gelost worden op een kade, een publieke kade, in de haven. Want zo staat het er, heel letterlijk in. Dat is één, dus dat maakt het al een beetje lastig. Anderzijds hebben wij ook wel te maken met ja, bijvoorbeeld visproducten die naar Urk toekomen. Die gaan nu over de weg. Wij zien het wel voor ons dat bijvoorbeeld een bedrijf ja, 3, 4 of 5 containers vis naar Urk haalt, dat die daar gelost zal worden. Nou, mag dus niet. Feitelijk zou je nu moeten zeggen, ja, die moeten dus eerst naar de Lelystad en dan met een auto naar Urk. Maar dat werkt dan natuurlijk niet zo, want dan komen ze in Rotterdam binnen en gaan ze van Rotterdam naar Urk. Dus het is allemaal een beetje heel eng. En vandaar dat wij het een beetje zo zien van, nou oké, waarom zou dat nou niet mogelijk zijn dat er een paar container vis of van mijn part een paar container aardappels die dus op dat gebied nodig zijn, daar gelost mogen worden. Maar wat wij niet willen, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook als gemeente Urk uitspreken, ook als raad, wij willen geen overslaghaven daar. Want daar gaat het ons niet om. Wij willen een maritieme haven, want dat is onze kracht. Wij hebben niks met overslag. Maar er moet wel wat komen. Soms komt er wel wat. En dat die ruimte mogelijk zou zijn, dat zou voor ons wel een hele opsteker zijn natuurlijk. Ik hoop dat ik het zo heb kunnen verwoorden. Maar
ik zie meneer Jansen nog vooroverbuigen, dus hij heeft toch nog een aanvullende vraag.
Ja. Meneer Woort, het is me nog niet helemaal duidelijk als ik heel eerlijk mag zijn. Want enerzijds zegt u, kijk, en wat u zegt is natuurlijk ook waar. Als daar een schip komt met pech en er moet wat gebeuren in die maritieme servicehaven en die is geladen. Ja, dan kun je die helemaal als bederven waar is. Die moet gewoon gelost worden. En dat, ik bedoel, dat ben ik helemaal ook met u eens. Maar het gaat mij om het structurele karakter daarvan. Want u zegt in wezen, wat ook mogelijk moet zijn, is bijvoorbeeld de aanvoer, afvoer, doorvoer van gebiedsgebonden producten. Maar dan praat je wel degelijk over een stukje structureel het aanvoeren, afvoeren. En dan val je echt onder de definitie van een overslaghaven. En dat is, als ik het zo mag zeggen, voorzitter, dat is een beetje in strijd met de kaders zoals wij die in de provincie hebben vastgesteld. Dus het een knelt een beetje met het ander in uw verhaal. Misschien kunt u daar nog enige duidelijkheid over stellen.
Ja, dat wil ik heel graag doen. Want dat begrijp ik helemaal wat u zegt. En dan heb ik me daarin inderdaad verkeerd uitgedrukt. Want het mag duidelijk zijn dat er een aantal bedrijven in die haven komen. Dus er is ook geen ruimte voor een overslag. Die ruimte is er gewoon niet. Wat wij vragen is inderdaad een publieke kade. Dat is helder geworden, denk ik. Om dus die reparatie ook te kunnen doen. En dat je die haven dus ook inderdaad incidenteel daarvoor kunt gebruiken. Want dat wij niet willen dat dat structureel wordt, ja, dan zou je die publieke kade dus structureel bezet houden. En dat willen we juist niet. Want wij willen dat die bedrijven die zich vestigen op het achterliggende maritieme bedrijventrein gebruik kunnen maken van die publieke kade. Dus die moet ook wel toegankelijk zijn. En dat wordt, denk ik, en daarom vinden wij het zo belangrijk, ook een beetje de verkoopargument voor het achterliggende maritieme bedrijventrein. Als u zich daar vestigt, kunt u ook gebruik maken van die haven. Dus inderdaad niet structureel, maar wel incidenteel. En dat is wat wij willen eigenlijk.
Dat was hem zo, de heer Jansen. Kijk nogmaals rond. De heer Van der Linden, op de valrijd nog, van de SP.
Gaat ik wil toch over dat laatste toch een beetje verduidelijking. Want stel dat je nou op het oude bedrijventerrein een bedrijf heeft of hebt die een overslag doet. En u wil aan die publieke haven een boot laten aanmeren en die brengt dan een container naar het bedrijf dat zich gevestigd heeft. Dan is het toch in wezen een overslaghaven. U komt met goederen aan de haven, van het schip gaat het naar het bedrijf, daar wordt het opgeslagen en omgekeerd. Dan is het overslag. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, nee, u kunt het. Nee, natuurlijk niet, want u ziet zoals u het ziet. Dus dat is denk ik duidelijk. Nee, dus u kunt het nooit verkeerd zien, daar hebt u wel gelijk in. Maar is het dan een overslaghaven? Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Ik begrijp ook wel de zorg, maar daarom zei ik ook al, het is ook een beetje een ingewikkelde discussie. Dus het is in onze ogen geen overslaghaven als je daar incidenteel gebruik van maakt. En ik ben het ook eigenlijk wel met de vorige spreker eens. Als het structureel is, dan praat je echt over een overslaghaven. Maar als je een publieke kade hebt, je hebt er een haven en je hebt er een bedrijventrein. En je zou geen gebruik kunnen maken van die haven om iets te laden en te lossen. Dat is toch ook een beetje vreemd. En dat is een beetje de worsteling waar ik mee zit. En ik wilde nog even bij zeggen, omdat er net mensen begonnen te lachen. En ik bedoelde dat niet denigrerend naar u. Ik bedoelde juist, zoals u het ziet, ziet u het. Want dat is uw visie daarop. Alleen, het is ook wel lastig. Het is ook wel moeilijk. Dus dat, ja, dat wou ik er toch even nog eens bij zeggen.
Ik zie die container met windmolenonderdelen al komen. Die even tijdelijk gelost moet worden voor reparatie en dergelijke. Het is maar een optie, maar goed, dat terzijde. Ik zie meneer de Boer van de... Oh, sorry, meneer Van der Linden. U heeft toch een aanvulling?
Ja, ik wou nog even, want...
Gaat u gang.
Ik vroeg me eigenlijk af of u ook het probleem ziet van ons. Wij investeren nu in twee havens. En de angst die wij hebben, dat is dat de ene haven de andere haven uitholt. En als we dan al gelijk op toestaan dat er op een haven, zij het in kleine schaal, een overslag wordt gedaan, dan moet je dat gaan handhaven of gaan controleren. En dat begint met een beetje en uiteindelijk holt de een de andere haven uit. Snapt u dat we daar een beetje bevreesd voor zijn? Dat we daarom een beetje terughoudend zijn in het toestaan van wat voor overslag dan ook?
Nou, dat weet ik niet. Nee, maar dit begrijp ik heel goed. In die zin zou ik toch de vrees willen wegnemen. Kijk, enerzijds denk ik dat angst voor concurrentie is altijd slecht. Want concurrentie is juist goed. Dat versterkt de economie. Dat is één. Anderzijds, zoals ik er net ook al in de vragen van andere sprekers heb gezegd, de ruimte is er natuurlijk ook helemaal niet. Want de gebruikers die nu initiatief nemen om deze haven te gaan bevolken en bezetten, hebben de ruimte gewoon nodig. Dus de ruimte om er een overslaghaven van te maken is er ook niet. En dat willen we niet, omdat dan ook de bedrijven daarachter geen gebruik meer van zouden kunnen maken. Dus ik begrijp uw angst in de eerste aanleg. Maar als je er echt eerlijk naar kijkt, dan is het onmogelijk dat de maritieme servicehaven, als daar incidenteel gebruik zou kunnen maken van laden en lossen en overslag, zal nooit die andere haven kunnen uitrollen. Dat zou niet kunnen, want de schaal is veel anders. En daarnaast, ja, inderdaad, bang zijn voor concurrentie moet je natuurlijk nooit, want dan zou niemand nooit meer investeren.
Meneer de Boer van de SGP, gaat u gang.
Korte vraag, even voor het beeld. U wilt, zelfs als de beperking met overslag nu opblijft, dan wilt u nog steeds de publieke kade alleen voor de maritieme serviceactiviteiten, zodat daar bijvoorbeeld een kleine MKB'er ook maritieme werkzaamheden kan verrichten aan het schip. Zo moet ik het zien. Zelfs als de beperking overslag erop blijft, dus geen overslag, dan wilt u alsnog wel een publieke kade.
Nou, u had het niet beter kunnen samenvatten. Natuurlijk, wij doen onze zienswijze hier. En hoe u dat overneemt, dat is aan u. Wij willen alles. Maar je krijgt natuurlijk nooit alles. Maar het is wel duidelijk inderdaad. Dit is wat wij naar voren brengen. Ook vanuit onze bevolking en onze ondernemers. Dit is wat wij naar voren brengen. Maar stel dat het niet doorgaat. Die publieke kade is echt van cruciaal belang. En ook gebruik van die publieke kade. Let wel, want een publieke kade die vervolgens niet gebruikt mag worden, heb je nog niks aan. Is echt van cruciaal belang voor het achterliggende bedrijventerrein. En dat, zeker ook in het kader van dat de gemeente Urk bereid is om ook de exploitatie van de haven op zich te nemen. Wij zien dat ook een beetje in relatie met het achterliggende bedrijventerrein. Dat kan de exploitatie en het vertrouwen ook in die exploitatie en die sluitende business case alleen maar groter maken.
Dat was hem. Goed. Dan dank ik de heer Boort voor zijn bijdrage. Dan zal ik even toch het vervolg gaan verwoorden. Dank u wel. De zienswijze van de raden worden verwerkt in een nota van beantwoording. Met de nota van beantwoording wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijze. en Provinciale Staten nemen op basis van deze nota een besluit tot het al dan niet gewijzigd vaststellen van het inpassingsplan. Nou, na vaststelling van het inpassingsplan wordt deze 6 weken ter inzage gelegd. En dat is eigenlijk de gebruikelijke procedure, kunnen bezwaar gemaakt worden, et cetera, et cetera. Dus dat is eigenlijk het vervolg. Dit verslag zal dus, zoals ik al eerder zei, zo spoedig mogelijk worden opgemaakt en worden toegezonden aan de raden. Deze hebben dan nog de tijd tot 21 december om eventueel te reageren of het al of niet goed is verwoord. Dus tot die datum kunnen wij nog een reactie verwachten. Rest mij nog toch om u te zeggen, en dat gaat echt vanuit mijn hart. We hebben natuurlijk afgelopen weken de besluitvorming gezien over Corwerderzand. En ik heb het al eens eerder gezegd, en ik herhaal het nogmaals. Het zal toch niet gebeuren dadelijk, dames en heren, dat we de sluis in Corwerderzand hebben verbreed en vergroot en dat we geen maritieme servicehaven hebben. Want als dat gebeurt, heeft u allen wat uit te leggen naar de toekomst. Ik dank u wel en ik sluit bij deze de hoorzitting.